Goedemorgen gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze viering op zondag 17 november, de tweede zondag van de voleinding. Voorganger is dominee Louisa Vos, predikant in de Lutherse gemeente in Zutphen. Welkom, Louisa. Tia Dij bespeelt het orgel. Lector is Johanna Wilderman. En tijdens de dienst is er catechese onder de zwaan voor tieners. We volgen orde van dienst nummer 1 in de zwarte klapper. Laten wij stil worden en ons voorbereiden. Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben en waar we spijt van hebben. Amen. Ons introitus psalm is psalm 9, vers 1, 4 en 5.
Laten wij de Heer aanroepen om zijn ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Wij zingen lied 299e. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Ontferm u over ons.
Ontferm u over ons.
Heer onze God, wij bidden u, schenk ons geloof en wees ons genadig. Bij u is licht en leven, vertroosting. Gij, God van levenden, wendt af wat ons schaadt en geeft dat ons aangezicht op u gericht is. Wees met uw geest bij ons in ons luisteren, bidden, zingen, door Jezus Christus onze Heer. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. Zo, beste kinderen. Ik ben Louisa en heel af en toe kom ik hier om te preken, maar dan weet ik niet allemaal meer precies jullie namen, dat hoeft ook allemaal niet. Maar ik heb wel een vraag voor jullie. En eens kijken of jullie daar enig idee bij hebben. Hebben jullie wel eens gehoord van, dat is niet zo makkelijk hoor, van leven in Gods hand? Heb je daar wel eens van gehoord? Nooit van gehoord? Nee. Heb je wel eens de hand vastgehouden van je vader of je moeder? Ja, heb je wel eens? Ja? En hoe is dat voor je als je vader of je moeder je hand vasthoudt? Zo als je ergens in een drukke stad of zo bent. Wil jij het zeggen?
Bij je is.
Kun je het nog een keer zeggen?
Dan voelt het tenminste dat God bij je is.
Nou, dat is de beste opmerking die je vandaag zou kunnen maken. Want zo is het ook. Ik had een beetje gedacht van nou, dat voelt veilig. Of dat voelt vertrouwd. Maar vandaag gaan wij met elkaar praten hier in de kerk dat de mens, bijvoorbeeld je vader of je moeder, maar ook de mens zo naast je, soms ook als God voor je kan zijn. Die kan je ook het gevoel van veiligheid geven. Daar gaan we over praten. Jullie gaan, en dan moet ik ook nog zeggen, dat is altijd zo. Dat is als je leeft en dat is ook als je doodgaat. God is altijd bij je. Die laat je nooit los. Jullie gaan naar de kinderkerk. En ik zie jullie straks weer terug. Ik wens jullie een hele fijne kinderkerk.
De eerste lezing is uit Exodus 3, de versen 1 tot en met 15. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chivieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Tot zover deze lezing. We zingen Psalm 50, de versen 1 en 3.
Epistellezing is uit 2 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 3 tot 10. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Wij spreken dan ook in de gemeente van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u, zijn koninkrijk waarvoor u nu leidt, waardig te achten. God is inderdaad rechtvaardig. Hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden, wanneer Jezus de Heer vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert. Dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn. Ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. Tot zover de lezing. We zingen ons zondagslied, lied 1008.
Wij lezen uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. De hemel verkondigt Gods gerechtigheid. Hij zelf treedt op als rechter. Halleluja. Enkele Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Jezus toe en vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man sterft, zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw, en vervolgens de derde, en toen de andere broers. Maar alle 7 waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen, de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Enkele schriftgeleerden zeiden, meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Gemeente, na de prediking zingen wij lied 630. Gemeente van Jezus Christus. Vorige week woensdag was hier de avond van de cursus Leren van Luther. En aan de orde kwam onder andere dat God in Jezus Christus mens is geworden. En dat in de gemeenschap van Christus, mensen, u en ik, voor elkaar in de plaats kunnen staan van Christus. Dat heeft met lichamelijkheid te maken, leerden we van Luther en van Bonhoeffer. Die twee benadrukken dat het belang van de lichamelijkheid van God in Christus is meegekomen. Door de lichamelijkheid van Jezus Christus is God tastbaar geworden. Wij horen het wanneer Jezus zegt, kom met je last naar mij. En wij zien hem mensen aanraken, mensen die ziek zijn, in nood zijn. God is lichamelijk geworden. En we volgen Bonhoeffer nog even. Deze lichamelijkheid, die breidt zich uit in de aanwezigheid van onze naaste. In de naaste komt Christus mee. De naaste kan in de plaats staan van Christus. Bonhoeffer geeft een voorbeeld. Wanneer ik aan de ander vertel wat ik heb misdaan, wat ik fout heb gedaan, en wanneer ik om vergeving vraag, dan weet ik dat de ander, Truus, dat jij naar mij luistert. Ik kijk jou aan. En ik zie ook dat je naar me luistert. En wanneer jij dan mij vergeving schenkt, dan weet ik ook, ik hoor het je zeggen, dat ik vergeven ben. En dan sta je op dat moment in de plaats van Christus, zegt Bonhoeffer. Wanneer ik al in mijn gedachten zou twijfelen of God mij wel hoort, dan is er de naaste, dan is Truzer of dan is wie ook er, om mij zekerheid te verschaffen. Daar valt nog zoveel over te vertellen. We hebben daar toen 2 uur over gesproken, dus ik verwijs u graag naar de deelnemers van de cursus. En doe dat vooral ook, praat er met elkaar over. Ik haal dit aan om het belang van de lichamelijkheid te benadrukken. Door God zelf ingezet in de schepping van mensen en in zijn tegenwoordigheid van Christus zelf. Maar deze lichamelijkheid wordt niet afgezonderd van het mens zijn. Van meet af aan is de mens uit één stuk, beeld van God, naar ziel en lichaam, maar die worden niet van elkaar gescheiden. En in deze lijn is het dat de Bijbel ons niet de afzonderlijke vraag in de mond legt of er wel een afzonderlijke lichamelijke opstanding is. In de Bijbel wordt de opstanding zeker beschreven. Het is het evangelie zelf. Denk aan de opstanding van Christus en van Lazarus. En dan gaat het om de opstanding van de hele mens. Van Christus en van alle die het van hem verwachten. Dan is er geen focus op de lichamelijke opstanding. En die vraag moeten wij op onze beurt ook niet stellen. Wij moeten ons niet laten verleiden tot de vraag, afzonderlijk is er een lichamelijke opstanding, want dan doen wij de schrift tekort. Die maakt dat onderscheid niet. De Sadduceeën proberen Jezus er wel toe te verleiden. Enkele van hen komen bij Jezus met een vraag. De Sadduceeën behoorden tot de aristocratische bovenlaag van de bevolking van Jeruzalem. Ze werkten samen met de Romeinen en stonden ervoor dat het in de tempeldienst het er ordentelijk aan toe ging. Ze erkenden alleen de schriftelijke Torah als heilige schrift en ze hechten alleen aan letterlijke interpretatie. Alleen aan de Torah hechten ze, niet aan de profeten en ook niet aan de geloofsbegrippen die met de profeten meekwamen. Zoals de opstanding uit de doden, zoals het bestaan van engelen en de komst van de Messiaanse tijd. Met een letterlijke interpretatie is er altijd een fundamenteel probleem. Het gaat dan steeds en alleen om wat er geschreven staat. Er is geen ruimte voor geest, geen ruimte voor vrijheid, geen ruimte voor menselijkheid, geen ruimte voor dat een mensenleven zo de eigen weg kan gaan. Er is ook geen sprake, geen ruimte voor relatie. Nee, dat wat geschreven staat, dat ligt vast op papier en het enige wat ik moet doen is me daaraan houden en verder niets. Letterlijkheid zet aan tot onontkoombaar rekenen en berekenen en de gruwelijkheid van perfectionisme. Doe ik het te weinig, doe ik het te veel, doe ik het niet goed genoeg? In de letterlijkheid en in de berekening die daaruit voortvloeit, kan opstanding geen plaats hebben. Want opstanding betekent iets geheel nieuws, wat niet te vangen is en niet te beheersen is. Opstanding en nieuwheid vormen een gevaar voor geschreven teksten, omdat ze horizonten doorbreken. Omdat ze opwellen als een bron, omdat ze inslaan als een bliksem. Het is daarom niet onverwacht dat de Sadduceeën niet in de opstanding geloven. Maar nu is daar dan die Jezus, die in het Lucas-evangelie al 3 keer expliciet heeft gesproken over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. De Sadduceeën leggen hem een casus voor. Een man sterft, kinderloos. Dan trouwt hij volgens de voorschriften van de Torah. Dan trouwt de broer van deze man volgens de voorschriften van de Torah de vrouw voor nageslacht. En zo gaat dat dan 7 broers lang. Broer na broer sterft en broer na broer trouwt met dezelfde vrouw, alle kinderloos. En als laatste sterft ook de vrouw. Van wie dan, Jezus, zal zij de vrouw zijn van bij de opstanding? Het klopt wel dat er een voorschrift was dat wanneer een man sterft, dat zijn broer dan met de vrouw zou trouwen. In die tijd, in die cultuur, was het nodig voor nageslacht, maar niet minder ook als beschermmaatregel voor de vrouw. Dat zij altijd een huis en een dak zou hebben en eten. Dat ze behoud zou hebben. Maar nu precies van dat behoud maken de Sadduceeën een punt van speculatie. En al speculerend proberen ze de geloofwaardigheid van de opstanding aan te tasten. En als het dan gaat over de opstanding, dan kunnen zij vanuit hun denken van letterlijkheid niet anders dan de lichamelijkheid af te zonderen en daar hun focus op te leggen. Jezus gaat in op hun vraag en begint uit te leggen. De zonen, en dat betekent in dit verband kinderen van deze eeuw, van onze tijd, van onze wereld, trouwen. En ze worden ten huwelijk genomen. Jezus bevestigt dat mensen op deze manier elkaar in bescherming nemen en hun leven zo inrichten. En ook wij kennen die manier van leven. Velen van ons, niet allemaal, maar velen van ons gaan een relatie aan, trouwen, om elkaar te beschermen en ook misschien ook wel om kinderen te krijgen. Maar mensen, zegt Jezus hier in mijn optiek sterk polemisch tegen de Sadduceeën, mensen die waardig worden bevonden, dat betekent mensen die geloven, mensen die geloven en leven van de opstanding, en dat doen de Sadduceeën dus niet, aan die mensen is de eeuw en de weer en de wereld van het deel hebben aan de opstanding uit de doden. Zij kunnen niet sterven. Ze zijn kinderen van God. Ze zijn in zijn hand. Ze zijn gelijk aan engelen. Niet pas ooit, maar nu al. Nu al zijn wij in Gods hand. In die werkelijkheid gaat het niet om het huwelijk. In die werkelijkheid gaat het niet om als hoogste ideaal de letterlijkheid. Dat is niet het punt waar het om gaat. Het gaat erom mens te zijn voor God. Te leven voor zijn aangezicht. Behouden te zijn in zijn hand. Dan is de focus niet hoe iemand wel of niet precies leeft. Jezus blijft ver weg van de berekenende en speculerende insteek van de Sadduceeën. Die praten over 7 mannen en een vrouw en kinderloosheid en daar het eindpunt van willen maken. Jezus blijft in die zin ver weg van hen, maar hij komt hen wel tegemoet. Hij komt hen tegemoet met een tekst uit de Torah waar ze zelf zo aan hechten. Weet je, Mozes schreef toch ook al dat de doden worden opgewekt. Die tekst over de doornstruik, waar de Heer spreekt over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarin wordt er gesproken over de God van levenden. Abraham, Isaac en Jacob, toch niet de doden? Zoals Jezus dat hier zegt, dat moet scherp bij de Sadduceeën zijn binnengekomen. Want er is voor hen niets tegen in te brengen. Dat God zich uitspreekt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hoe zouden zij het wagen om te zeggen dat God daar spreekt als God van doden? Dood Abraham, Isaac en Jacob. Die stap wagen zij hier niet naar Jezus toe. En ik vermoed, maar dat weet ik niet, maar ik vermoed dat dat voor hen zelf in hun hart ook een onmogelijke stap zou zijn geweest. Jezus heeft het gesprek weggehaald van die beperkende focus op de lichamelijke opstanding en de berekeningen. Maar je zou kunnen zeggen, klopt dat nou wel wat Jezus zegt? Is dat wat hij zegt nu een bewijs van de opstanding? Jazeker. Niet voor de mens die het uitgespeld wil hebben in letterlijkheid, zoals de Sadduceeën. Maar wie ernaar verlangt te leven voor God met Christus, wie zich door hem gekend weet in zijn hele wezen, hart en geest, lichaam en ziel, onverdeeld, die treft hem in de nieuwe morgen. De nieuwe morgen die vanochtend ook weer op is gestaan. Het oude is voorbij gegaan. Maar Gods hand wijkt geen ogenblik onder ons vandaan. Hij houdt de zijne vast in leven en sterven en in de opstanding. De God van uw voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob, wiens naam is, ik zal bij je zijn. Hij, God van tijd en eeuwigheid. Amen.
zijn de volgende mededelingen. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging en als groet van de gemeente naar Cor Noorda, die een rugoperatie heeft ondergaan. In het kader van de komende renovatie kunt u na de dienst in het gemeentecentrum 3 verschillende nieuwe stoelen proberen. U wordt gevraagd op een enquêtebriefje aan te geven naar welke stoel uw voorkeur uitgaat. De stuurgroep renovatie neemt de uitkomsten mee in de definitieve keuze en de aanschaf van het meubilair. Vanmiddag is er om 5:00 een terzeeviering in de Grote Kerk. En aanstaande donderdag 21 november is er weer een diner van Zwaanschuif aan. Om 17:30 staan de wijn en de frisdrank klaar en om 18:00 wordt het voorgerecht geserveerd. Aanmelden kan tot en met dinsdag 19 november bij Johanna Wildeman. Voor de overige activiteiten in de komende week verwijs ik u naar de kerkmail en de flambouw. Dan de collecte. De eerste en diaconale collecte is bestemd voor Christ's Hope Nederland. Deze stichting geeft en bevordert verschillende soorten van hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in landen waar veel HIV- en AIDS-infecties voorkomen. Men wil hulp bieden aan wezen en weduwen. De zorg voor kinderen die lijden door AIDS staat bij Christ's Hope centraal. De tweede collecte is voor het werk in onze gemeente.
Wij bidden u, barmhartige Vader, zegen deze gaven uit uw hand ontvangen, dat zij de weg van vrede en gerechtigheid en vreugde gaan. Amen. De acclamatie bij de voorbeden is lied 367J. 367J. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u om uw woord, uw trouw en uw bescherming. in leven en sterven en opstanding. Wij danken u voor uw Zoon, onze Heer, die de dood van ons wegneemt. Uw Zoon in wie en door wie wij leven. Wij danken u voor licht en vertroosting. En wij brengen voor u de mensen voor wie het leven zwaar is geworden. Ze zien geen weg meer om het te dragen. Mensen die te lijden hebben onder armoede, ziekte, eenzaamheid. Wees dichtbij hen. Ontferm u over hen. En geef ons dat wij naasten zijn. Dat wij ons spoeden om hulp te bieden. En wees ook met regeerders en beleidsmakers. Dat zij zich niet laten inkapselen door rekensommen. Maar voorgaan in barmhartigheid. Toewijding aan mensen. En niet afhaken wanneer mensen gebrekkig of oud worden. Zo bidden wij. Wij bidden u voor mensen van de nieuwe morgen, mensen die staan voor vrede en rechtvaardigheid, die zich niet laten leiden door sombere gedachten of door eigen belang, mensen die ons voorgaan in hoop en verlangen, in opstandingsleven. Zo bidden wij. Wij bidden u voor uw kerk, uw gemeente. In u toch, in uw naam toch zijn wij gedoopt en verzameld in uw Zoon Jezus Christus. Dat wij leven van uw geest en geloofwaardige lichtdragers zijn, opstandingsmensen, in ons spreken en ons handelen. Schenk ons daartoe volharding en trouw. Zo bidden wij. En wij bidden in stilte. Onze Vader,
in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk als wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want van u is het rijk en de kracht. En de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Wij zingen ons slotlied, dat doen wij staande, en dat is lied 755. Ga dan alle heen in vrede. Met u de zegen. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.